Woord van God mag geopend worden uit de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen, derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. Filippenzen 3, vers 1 tot en met 16 staat bij mij hierboven, de uitnemendheid van de kennis van Christus. Dan komt Gods heilig woord als volgt tot ons, Filippenzen 3. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag, uit geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God, door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen, en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetend wat achter is. Mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel. De prijs van de roeping van God, die van boven is in Christus Jezus. Laten we dan, die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten we naar dezelfde regel wandelen. Laten we eensgezind zijn. Tot zover onze schriftlezing. Stel eens voor, gemeente, jongelui, dat je iemand zou mogen ontmoeten en spreken die al lang geleden gestorven is. En zou die persoon die korter of langer geleden gestorven is, echt een vraag kunnen gaan stellen? Wie zou u dan graag ontmoeten en welke vraag zou u dan gaan stellen? Dus welke persoon zou u, die nu gestorven is, willen ontmoeten en welke vraag zou u dan gaan stellen? In de eerste helft van de 20e eeuw, zo'n 100 jaar geleden, jongelui, toen is daadwerkelijk deze vraag gesteld aan een beroemde Britse professor. En hij dacht even na, die professor, en hij zei, ik zou graag de Heer Jezus Christus willen ontmoeten. En ik zou de Heer Jezus deze vraag willen stellen, bent u werkelijk uit de doden opgestaan? Dus dat was die vraag waar deze Britse professor mee worstelde. Is de Heere Jezus Christus nu werkelijk uit de doden opgestaan? Die man die voelde aan, het gaat uiteindelijk om de werkelijkheid van de opstanding van Christus. Dat is het fundament van het christelijk geloof. Dat de Heer Jezus, kinderen, nou eens niet was opgestaan uit de doden. Als nou eens geen Pasen was geweest. Als we dat vorige week niet hadden kunnen gedenken. Dan zegt Paulus, dan kunnen we maar beter met stoppen met preken. Je kunt beter allemaal naar huis gaan. Dan zou de prediking zinloos zijn, ijdel. Als Christus niet zou zijn opgestaan uit de doden. Dan zouden wij nog in onze zonden zijn. Voegt Paulus daar in één adem aan toe. Dan zouden we allemaal verloren gaan. zonder de opgewekte Christus. Kinderen, dan zou de Heer Jezus te vergeefs in Bethlehem geboren zijn. Dan zou hij te vergeefs aan het kruis op Golgotha hebben gehangen, als er geen opstanding uit de doden zou zijn. Alleen die boodschap dat Jezus Christus leeft, geeft ons hoop in deze stervende wereld. Dat laten ook juist de tekstwoorden uit Filippenzen 3 ons zo duidelijk vanmiddag zien. Tekst voor de prediking. Filippenzen 3 vers 8 tot en met 11. Gods woord mag bediend worden uit Filippenzen 3 vers 8 tot en met 11. Paulus schrijft. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heere. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Tot zover. Het kennen van Christus en zijn opstanding. Vanuit 10e vers, opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat is het thema van de preek. Het eerste gedachte, een godsdienst zonder Christus, dan willen we erop letten waarom Paulus dit zo hier zegt. In het begin van dit Bijbelgedeelte, daar gaat het over een godsdienst zonder Christus. Tweede gedachte, gerechtigheid door Christus, vanuit vers 8 en 9. Paulus die zoekt de rechtvaardigheid en de gerechtigheid in Christus, door het geloof. En tenslotte vanuit vers 10 en 11, een gemeenschap met Christus. Dan staat inderdaad die opstanding met Christus centraal, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Dus een godsdienst zonder Christus, een gerechtigheid door Christus en een gemeenschap met Christus. Kinderen, jongelui, Paulus die zit in de gevangenis. Vanuit de gevangenis dan schrijft hij deze brief. Er zijn momenten geweest dat Paulus vast geloofde dat die bewakers zo naar die gevangenis toe zouden komen en hem mee zouden nemen en hem dan zouden gaan ombrengen. Dat hij nooit meer levend uit die gevangenis zou kunnen komen. Maar toch, de omstandigheden zijn veranderd en Paulus heeft te horen gekregen dat hij waarschijnlijk binnenkort toch vrijgelaten kan worden. Wat denken jullie? Waarom zit hij in de gevangenis? Wat heeft Paulus nou gedaan? Vanwege het geloof in de Heer Jezus, omdat hij de levende Christus verkondigde. Zou die verdrietig zijn, kinderen? Als je in de gevangenis zit, zo tussen vier muren opgesloten zit, als je met de dood bedreigd wordt, dan heb je het niet breed. Toch is deze Filippenzenbrief een van de meest opgewekte brieven die Paulus ooit geschreven heeft. Ook in het lijden is er vreugde. Het is ook heel mooi om te zien in deze brief dat er banden van liefde tussen Paulus en die gemeenteleden daar in Filippi zijn ontstaan. Je proeft dat zo tussen de regels door. Kinderen, Paulus is van die cipier gaan houden, die gevangenisbewaarder. U kent de geschiedenis wel. Toen daar die aardbeving was en midden in de nacht is Paulus, die man, met zijn hele huisgezin gaan dopen. Paulus die houdt ook van Lydia, die purperverkoopster. Nadat allemaal was gebeurd, toen heeft ook Lydia gezegd, Paulus, Silas, kom maar bij mij in huis. Zij houdt van deze gemeenteleden. Blijkt ook wel in het eerste vers van ons hoofdstuk. Verblijd u in de Heere. En dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Paulus zegt, wat ik nu ga schrijven, dat heb ik al eerder verteld, maar ik wil het graag nog een keer herhalen en benadrukken dat u dit goed onthoudt. En waar wijst hij dan op? Tweede vers, hij zegt, let op de honden, let op de slechte arbeiders. Dat is heel wat gemeente. Er zijn dus dominees naar die gemeente in Filippi gekomen toen Paulus alweer verder was gaan reizen. En hij noemt deze dominees honden. Slechte arbeiders. Nou, een hond, kinderen, moet je even denken aan een straathond. Zo'n vuilnisbakkerras. Dus niet aan een lief aardig huisdier, maar echt aan een straathond. Een hond, dat was in de tijd van Paulus en van de Joden altijd een onrein dier. Dus Paulus zegt, pas op voor die honden. Pas op voor die verkeerde dominees. Want die proberen jullie gemeenteleden van Filippi te beïnvloeden met hun verkeerde leer. Nou, wat zeggen dan deze dominees? Ze hebben een Joodse achtergrond trouwens. Judaïsten noemen we ze. Ze zeggen tegen deze heidenen die tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen. Nou beste mensen, jullie moeten je ook laten besnijden als je man bent. Als jullie echt bij dat volk van God willen horen. Dan zul je ook de Joodse wetten en regels moeten gaan houden. Je moet je gaan houden aan de Joodse feestdagen. En je moet je gaan houden aan de Joodse spijswetten. Je mag geen varkensvlees eten. En je moet je houden aan onze Joodse tradities. Nou, dat is, kort samengevat, de leer van deze slechte arbeiders. En, zegt hij, je moet je echt laten besnijden. Dat is het belangrijkste kenmerk. Ik denk dat Paulus een beetje driftig is geweest toen hij die laatste woorden uit vers 2 opschreef. Let op de versnijdenis. Dat lijkt wel op dat andere woord, hè? Besnijdenis, maar heel expres versnijdenis. Vanuit het Grieks is dat ook heel duidelijk te zien. Met hun verkeerde leer van de Joodse dominees maken ze het helemaal kapot. Ze snijden alles aan stukken. En ze leggen u, christenen, een juk op veel te zwaar om te dragen. Laat je dus niet in stukken snijden, schrijft Paulus aan de gemeenteleden van Filippi. En dan zegt hij in vers 3, want wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees betrouwen. Dus die besnijdenis, zegt Paulus, dat is een uitwendig teken van een innerlijke reiniging. Het gaat niet zozeer om dat uiterlijke tekenen. Je bent een echte Jood als je God looft met je hele hart. Ons hart, dat moet besneden zijn. Dat moet gereinigd worden van het vuil van de zonde. En, zegt Paulus, wij zijn besneden als wij God in de geest dienen. Dus ook met ons denken en in de Heere Jezus Christus roemen. Paulus die maakt dan een tegenstelling. Pas op voor die uitwendige vorm van godsdienst. Waarin je houdt aan regels. Maar waarin Christus ontbreekt. Je kunt inderdaad heel netjes naar de kerk gaan. Voor zover dat mogelijk is in deze moeilijke tijd. Je kunt keurig elke maand de financiële bijdrage geven. Je kunt je keurig houden aan de kerkelijke regels, zoals we dat met elkaar gewend zijn. Je kunt zelfs gedoopt zijn, je kunt zelfs aan het avondmaal deelnemen. Maar, zegt Paulus, dat kan dan nooit het fundament van de zaligheid zijn. Het gaat om dat dienen van God in de geest. We kunnen alleen maar roemen in Christus Jezus. Als Paulus dat zo gezegd heeft, die waarschuwende woorden meegegeven heeft, dan gaat hij in vers 4, 5 en 6 een terugblik geven op zijn eigen leven. Voordat hij de Heer Jezus leerde kennen op weg naar Damascus. Nou, zegt Paulus, als er één is die trots kon zijn op zijn uitwendige godsdienst, dan was ik dat wel. En hij volgt er een opsomming van 6 zaken waarmee hij in de ogen van die Joodse godsdienstige mensen heel goed had kunnen scoren. Maar God zegt, kan er niks mee. Paulus zegt, wat ik toen had, dat was een godsdienst zonder Christus. Lees maar mee, vers 4. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Dus als ik terugkijk, dan zou ik nog veel trotser kunnen zijn dan al die Joodse dominees die met hun verkeerde leer naar jullie toegekomen zijn. Die kwade honden dominees. door wie jullie nu bedreigd worden. Paulus zegt, nou, ik ben echt exact op de juiste dag besneden. Besneden op de 8e dag, had God gezegd. Elk Joods jongetje moest op de 8e dag besneden worden. Nou, zegt Paulus, dat is bij mij gebeurd. Keurig heb ik me gehouden, mijn vader en moeder, aan de Joodse regel. En in één adem uit het geslacht van Israël. Hij zegt dus, ik ben niet van buitenaf overgegaan als proseliet naar dat Joodse volk gegaan. Nee, ik ben daar geboren en getogen. Dus geen allochtoon, maar een autochtoon. Dat is wat Paulus daar zegt. Uit het geslacht van Israël. Waar is hij nog meer trots op geweest? Of had hij trots op kunnen zijn? Nou, dat hij uit de stam van Benjamin afkomstig was. Maar kinderen, die stam van Benjamin, dat was de stam waaruit de eerste koning van Israël afkomstig was. Die koning, die heette Saul. Wat was de vroegere naam van Paulus? Saulus. Saulus was vernoemd naar die eerste koning. Hij werd precies... Ik kom uit dat voorgeslacht. Hij wist precies wie al zijn voorouders waren. Die stamboom, die kende hij door en door. Uit de stam van Benjamin. Uit het geslacht van Benjamin. En dan, derde voorrecht, een Hebreeër uit de Hebreeën. Dan zegt hij, ik spreek vloeiend Hebreeuws. En ik kan zeggen dat ik daar aan de voeten van die beroemde professor Gamaliel heb gezeten. Nou, daar kun je trots op zijn. Wat een onderwijs heeft Paulus ontvangen. Wat zegt hij dan nog meer? Nou, wat de wet betreft, een fariseer. Hij zegt, ik hoorde bij die groep van Joodse leiders, die zich nauwkeurig wilden houden aan al die Joodse wetten en regels. Ik hoorde niet bij die lichtzinnige, vrijzinnige Sadduceeën. Nee, ik hoorde bij die streng orthodoxe groep van fariseërs. Ik was niet zo oppervlakkig. Nee, ik was echt degelijk. Naar wat de wet betreft een fariseër. Ik dacht bij mezelf in de voorbereiding, als je als aan Paulus zou vragen, Paulus, als je dat nou eens om zou zetten in onze tijd, wat zou je dan schrijven? Misschien zou hij wel zeggen, nou, ik kan zeggen dat ik opgegroeid ben in de gereformeerde gemeente Nederland. Of in de oud-gereformeerde gemeente Nederland. Er mag niemand televisie hebben. En dan moet je gefilterd internet hebben. En een bruid, meisjes, die mag soms dan niet in het wit trouwen. Dat past niet. Paulus zou kunnen zeggen, ja, ik ben opgegroeid in een streng gelovig gezin. Mag je op zondag niet reizen, je mag de tuin niet uit, je mag niet wandelen, je mag geen familieleden bezoeken. Nou, zo'n godsdienstige stroming, daar kan ik me op beroemen. Daar heb ik naar geleefd, naar de wet een fariseer. Het vijfde waar hij ook verwijst, dat is zijn vervolgen van de gemeente, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente. Paulus zegt, ik was zo'n fanatieke christenvervolger. Zodra ik wist waar die christenen op de Sabbat bij elkaar kwamen om hun godsdienst te beleiden, dan ging ik daar naartoe en dan nam ik die christenen gevangen en dan dwong ik ze de naam van de Heer Jezus te lasteren. Hij heeft tientallen christenen zo opgepakt en in de gevangenis geworpen. Hij was zo fanatiek en hij dacht dat hij daarmee voor God een goed werk deed. Hij meende in zijn dwaasheid en in zijn blindheid God daarmee te dienen. Dus hij verwijst ook heel eerlijk naar die inktzwarte bladzijde uit zijn persoonlijk leven. Hij schaamt zich er diep voor. En het zesde waar hij zich op zou hebben kunnen beroemen, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Als er één was die zich stipt hield aan al die wetten en regels van de Joodse godsdienst, dan was ik het wel. Als je mij zag lopen zo door de straten van Jeruzalem of waar dan ook, in mijn keurige godsdienstige kleding, dan keken de mensen mij vol bewondering na. Moet ik kijken, dan op Paulus. Wat leeft die man toch netjes? Niemand kon hem ooit op één zonde betrappen. keurig, zo leefde ik voor de mensen. Net als de rijke jongeling. Hij dacht echt, ik kan mij wel houden aan de 10 geboden van God. Hij zei toch ook, hè, al deze geboden heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. Nou, dat was nou de godsdienst van Paulus. Om een puntje aan te zuigen. Zijn die mensen nog steeds gemeente? De vraag die we ons ook vanmiddag maar eerlijk moeten stellen. Zijn er hier of in uw familiekring dit soort mensen? Je zegt, uitwendig gezien is er echt niets op aan te merken. Ik denk dat zulke mensen en gezinnen er wel zijn. Dat zijn die mensen die nooit een kerkdienst zullen overslaan. Dat zijn de mensen die plichtsgetrouw elke dag bij elke maaltijd uit de Bijbel lezen. Dat is keurig en dat is goed. 'S Morgens bidden, 's avonds bidden, voordat ze naar bed gaan. En die christelijke vrouwen, die reformatorische vrouwen, die herken je meteen aan hun kleding en aan hun lange haar en de rokken die ze dragen. Er zijn natuurlijk kerkelijke gemeentes waar de jongens met 16 jaar, dan gaan ze allemaal met een keurig pak en stropdas naar de kerk. Dat hoort. En dat doe je belijdenis, je bent gedoopt. Zo goed mogelijk je aan de wet van God houden. En de jongelui die zullen op zaterdagavond echt niet naar de verkeerde uitgaansgelegenheid gaan. En ik meen het oprecht, gemeente. Ik heb echt respect voor de levenswijze van zulke mensen. Dan voel je deze mensen die beseffen, ons leven is een leven voor het aangezicht van God. Zulke gezinnen die beseffen, de wereld is een zondige wereld. Wij moeten niet meegezogen worden in de denkschema's van de wereld. Het zou sieraad zijn voor elke gemeente als er zulke gezinnen aanwezig zijn. En toch, ik moet er iets bij zeggen, gemeente. Als dat het enige is, is toch leeg. Want dan ben je nog geen ware christen. Het is dus een godsdienst zonder Christus. Kijk, je kunt er heel behoudend zijn. Superdegelijk. Maar dan ben je nog niet behouden. 1 letter verschil. Wel behoudend. Maar niet behouden. Het gaat om Christus. En dat is wat Paulus in de volgende verzen gaat benadrukken. Onze tweede gedachte, gerechtigheid door Christus. Vers 7 is eigenlijk een omkeerpunt in dat leven van Paulus ook. Wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Dus wat ik in het verleden als winst zag, dan zegt hij heel eerlijk, dat ben ik om Christus wil als schade gaan zien, als verlies. Jongelui, het is wel goed om even te weten dat Paulus hier termen gebruikt, winst, schade, uit de boekhouding. Boekhoudkundige termen. Dus Paulus die gaat eigenlijk in dit vers en in de volgende versen de balans van zijn leven opmaken. Hij zegt, alles waar ik zo trots op was, wat ik allemaal beschouwde als een groot voorrecht, als een zegen, dat ben ik om Christus wil als schade gaan beschouwen. Het is een verliespost geworden. Dus wat winst was, wordt verlies. Dus Paulus die zakt als het ware door heel zijn vroegere godsdienst heen. Die godsdienst zonder Christus is een lege godsdienst. Dat is nog zo, gemeente. Je kunt nog zo degelijk zijn als Christus, als het fundament van de zaligheid ontbreekt in uw leven, dan leidt dat tot een eeuwige schadepost. Een godsdienst waarin Christus ontbreekt is te kort. En dan komt bij de prachtige 8e vers. Dan gaat Paulus vertellen wat er in zijn leven is gebeurd. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid opdat ik Christus mag winnen. U ziet die boekhoudkundige termen, die komen weer terug. Dus alle dingen, zegt Paulus, waar ik zo trots op was. En waardoor andere mensen mij ook eerden en prezen. Al deze dingen, die heb ik als schade moeten noteren in mijn kasboek. Dus die besnijdenis en de doop, zouden we zeggen. Die trouwe kerkgang en mijn ijver voor God in mijn blindheid. Dat houden aan die regels van de wet, aan de regels van de kerk. Paulus zegt, als ik dan allemaal bij elkaar neem, vergeleken met de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, is het helemaal niks waard. Het is gewoon verlies. Ik beschouw het als schade. In de Statenvertaling wordt zelfs het woordje drek gebruikt. Opdat ik het als drek leer beschouwen. Nou kinderen, drek, dat is eigenlijk een ouderwets woord. Hè? Dat is een ouderwets woord voor uitwerpselen. Vandaar dat het ook hier is vertaald met vuiligheid. Alles wat vuilnis is, wat je in de kliko gooit, omdat het geen waarde meer heeft. Dus Paulus zegt, alles, alle dingen is voor mij niet meer waard dan drek. Het is voor mij vuilnis. Heel die vrome godsdienst van mij, van vroeger, het is waardeloos. Ik beschouw het als vuiligheid. Wat een tegenstelling maakt Paulus in dit vers. Aan de ene kant die vuilnis, dat waardeloze, de schade, en daartegenover de voortreffelijkheid van de kennis van Christus. En dat diepe verlangen om hem te mogen winnen. Alles. Alles is voor mij vuiligheid. Als je dat nou gaat vergelijken met die heerlijkheid en die voortreffelijkheid van Christus. En dat is waar, gemeente. Er is in Christus zo'n heerlijkheid. Dat al het andere wat je gaat vergelijken met Christus, daar is maar dat ene woord gepast voor. Vuiligheid. En ik hoop dat u vanmiddag mag zeggen, dominee, ik heb inderdaad iets gezien van die voortreffelijkheid van Christus. Op zijn lippen is nou genade uitgestort. Als je iets mag zien van die voortreffelijkheid van Christus, dat je hem mag kennen, dan zul je het echt met Paulus eens zijn wat hij hier schrijft. Als je getrouwd mag zijn, man, vrouw, als je kinderen mag hebben, je familie, je huis, je auto, je werk. Je mag ervan genieten, maar vergeleken met Christus verliest dat alles zijn glans. Want al deze tijdelijke dingen kunnen ons geen eeuwige zaligheid schenken. Als je daar straks staat voor de rechterstoel van Christus. Je moet je rekenschap afleggen van alles wat je in dit leven gedaan hebt. Dan kan een man of een vrouw, dan kunnen mijn kinderen, mijn ouders, die kunnen mij geen vergeving van zonde schenken. Als je voor de heilige God staat, voor de vaderen, voor de zonen, voor de heilige geest, dan kun je niet tegen God zeggen, ja, maar heer, ik was toch zo'n trouwe kerkganger en daarom moet u mij vergeving van zonde geven. En ik heb het toch zo goed mogelijk proberen te houden aan die kerkelijke regels. Als je voor God staat en je probeert je zo een verontschuldiging te vinden, dan zal de Heer zeggen, daar kan ik niks mee. Zelfs het ambtgemeente. Als je dominee mag zijn, of oudering, of diaak, of kerkvoogd, of koster. Het maakt u niet zalig. We kunnen nog zo vroom zijn. Inderdaad, lijken op zo'n vrome farizeeën zoals Paulus dat was. Wij moeten door Christus zalig worden. Dus vandaar die vraag. Kennen wij iets van die voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus? En kunnen we met Paulus zeggen, hij is mijn Heere. Is hij u dierbaar geworden door het geloof? Ziet u in de Heer Jezus, die beminnelijke vorst, schoonheid. Die al het schoon van de mensen ver te boven gaat. Als je nou zou kunnen kiezen, gemeente. Je zou alles van deze wereld op één hoop zetten. Alles van deze wereld. En dan zou dat leggen naast Christus. Welke keuze maakt u dan? Paulus die zou zeggen, ik kies ogenblikkelijk voor Christus. Je kunt Paulus vergelijken hier met Mozes, kinderen. Mozes die zo opgroeide daar in het paleis van de farao in Egypte. En al die schatten van goud en zilver, die waren voor Mozes. En toch zegt Mozes, ik wil liever met dat volk van God kwalijk behandeld worden dan voor de tijd de genieting van de zonde te hebben. Hij zag op de vergelding van het loon, hij zag op de uiteindelijke uitkomst. Dus Mozes die ging ook de balans in zijn leven opmaken. Wat wil ik nou, die schatten van Egypte of bij dat volk van God horen, bij de Heer Jezus horen. Nou gemeente, welke keuze maakt u? U begrijpt, u mag geen rekenfout maken. U mag geen rekenfout maken. Als u nou geen heerlijkheid ziet in Christus en geen voortreffelijkheid in die volkomen zaligmaker. Ja, dan zal God ons straks inderdaad als vuiligheid wegwerpen van voor zijn heilig aangezicht. Ja, maar zegt iemand, dominee, hoe krijg ik daar nou deel aan? Hoe kan ik nou straks zonder verschrikken voor God verschijnen? Dan kan alleen vers 9, als wij in hem gevonden worden. Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Dus wij moeten in Christus zijn. Paulus die benadrukt elke keer in zijn brieven. In Christus zijn. In hem gevonden worden. Kinderen, het gaat hier eigenlijk om het beeld van een bruid en een bruidegom die één met elkaar worden op de dag van de bruiloft. Paulus zegt ook heel eerlijk, er zijn eigenlijk twee manieren waarop mensen dat proberen om in die rechte verhouding met God te komen. De eerste manier is de rechtvaardigheid uit de wet. Zo zegt hij dat in vers 9. Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Daarmee verwijst hij terug naar vers 4, 5 en 6. Dus naar al die voorrechten die hij al had genoemd. Dus je kan zeggen, ja, maar ik kom uit zo'n degelijk gezin. Of ik ben toch gedoopt. Of mijn besnijdenis, mijn belijdenis en mijn streven als fariseer om zo goed mogelijk me te houden aan de regels van Gods heilige wet. Paulus zegt, dat is nou precies de rechtvaardigheid uit de wet. En hij zegt, dat gaat niet. Onmogelijk. Dat is nog zo, gemeente. God, de driemaal heilige God, die is alleen met een volmaakte rechtvaardigheid uit de wet tevreden. Een God die duldt geen enkele zonde in uw leven en in mijn leven. Zodra God één zonde ziet in mijn leven, in mijn hart, dan moet God mij veroordelen tot de eeuwige rampzaligheid. Dus die overtreders van Gods heilige wet, die hebben de hel verdiend. Dan kun je zeggen, ja, maar die ene overtreding van Gods heilige wet, die kan ik toch wel compenseren met 1000 keurige zaken in mijn leven. Dat de mensen zeggen, ja, maar wat leeft die man toch netjes en wat is die vrouw keurig. Niks op aan te merken, maar God, die kijkt er dwars doorheen. En dat voelt Paulus hier tot op het diepst van zijn hart. Die rechtvaardigheid uit de wet, waardeloos. Zo kan ik niet voor God bestaan. Zo kan ik niet in Christus gevonden worden. Al mijn vrome pogingen. Vanuit jezelf, om je op te knappen, om je geschikt te maken voor God. Met een keurig godsdienstig leven. Paulus zegt, dat is niks meer waard dan die vuiligheid, dan die drek. Zo zal het dus niet gaan, gemeente. Dus Paulus die zet met die paar woorden, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, een streep door heel zijn vroom godsdienstig verleden. Er blijft maar één gerechtigheid over, zegt Paulus, waarmee ik voor God kan bestaan. Namelijk, vers 9, de rechtvaardigheid uit God. Dat is nou Christus, gemeente, die volmaakt de wet van God heeft gehouden. In Christus is er nou bedekking voor mijn hemelhoge schuld. En die mantel der gerechtigheid, die deelt Christus uit. En dat bruiloftskleed van Christus, dat maakt de bruid geschikt voor God. Dat lied van McChain, nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Dus dat is het lied dat Paulus hier gaat zingen. Christus, die voortreffelijkheid van Christus, de kennis van Hem, dat is het enige wat ik nodig heb. Ja, maar zegt iemand, hoe krijg ik daar nou deel aan, dominee? Hoe wordt nou de Heer Jezus mijn bruidegom? U zult vast wel gezien hebben. Twee keer, vers 9. Door het geloof in Hem gevonden wordt. Niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is. Maar die door het geloof in Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Dat is geloven. Dat is nou Christus aangrijpen. Christus aangrijpen zoals Hij ons aangeboden wordt in de beloften van het evangelie. Wat is geloven, kinderen? Dat is nou de gekruisigde zaligmaker. De opgestane zaligmaker. Zo met de armen van het geloof omhelzen. Geloven, gemeente, is heel eenvoudig. Dat is al je eigen vrome godsdienst loslaten en op Hem alleen vertrouwen. Dat fundament van je zaligheid. Geloven, dat is nou elke eigen poging om door de werken van de wet gerechtvaardigd te willen worden, loslaten. Dat is zo eenvoudig. Christus omhelzen. Hem liefhebben boven alles. Dat is naar die blanke gerechtigheid van Christus aannemen. Als je nou zo de Heer Jezus Christus mag ontvangen. Uit genade. Door het geloof. Dan zegt God, dan reken ik u die gerechtigheid van Christus toe. Dan staat zijn heilig leven op uw naam. Dus nooit zal een zondaar de vrijspraak van God ontvangen door de rechtvaardigheid uit de wet. Dat is een doodlopende weg. Dat is sterven, dat is verloren gaan. Maar we zijn rechtvaardig, gemeente, door dat evangelie. Dat bevrijdende evangelie als een kracht van God tot zaligheid. En daarin wordt die rechtvaardigheid uit God geopenbaard. Door middel van het geloof. U kent de kerntekst, Habakkuk. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat is die blijde jubel. De rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Dus geen wet. Geen vrome godsdienst. Geen eigen gerechtigheid. Maar een leven uit Christus. Dat is nou genade, gemeente. Dat mag ook verkondigd worden. In Christus. Om die voortreffelijkheid van Hem alleen. Onze laatste gedachte, gemeenschap met Christus. Paulus is natuurlijk nog lang niet klaar met het jubellied van het geloof dat hij hier is gaan zingen. En hij zingt zo blijmoedig verder in vers 10. Opdat ik Hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Opdat ik Hem kennen. U ziet, er komt dat woordje kennen vanuit achtste vers, de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus. Dan komt weer terug op dat ik Hem mag kennen. Wat is dat voor kennen? Nou, kennen vanuit het geloof. Een bevindelijke kennis. Kennis vergaren over iemand anders. Als een jongen en een meisje verkering met elkaar krijgen en omgang met elkaar hebben, dan leidt dat uiteindelijk tot die huwelijksdag, als het goed is. En vroeger, dan zeiden de mensen, oh, je hebt dus kennis gekregen aan die jongen of aan dat meisje. Daar heb je dat woord, die betekenis, hè? Omgang hebben met elkaar, kennis hebben aan elkaar, opdat ik Hem mag kennen. Dus dat is dat geestelijke kennen vanuit de omgang van de Heer Jezus. Abraham Hellebroek, misschien zijn er wel mensen die nog catechisatie hebben gekregen uit zijn catechisatieboekje, die stelt in zijn boekje die vraag: is Christus te kennen nodig tot zaligheid? Is dat nu nodig, opdat ik hem mag kennen? En dan is het antwoord heel kort en krachtig: ja, dat is nodig. En dan verwijst Hellebroek naar die bekende tekst uit Johannes 17, vers 3. Dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dus God leren kennen, Christus leren kennen, de omgang kennen met de gekruisigde, met de opgestane zaligmaker. Dat is nou het hart van het christelijk geloof. Opdat ik hem mag kennen. Misschien dat iemand zegt, maar is dat niet vreemd dat Paulus dat hier zegt? Kent Paulus de Heer Jezus dan niet? Heeft Paulus dan geen omgang met Christus? En zoekt hij dat nog te ontvangen? En natuurlijk kent Paulus de Heer Jezus. Hij heeft hem ontmoet op weg naar Damascus. Maar je zou de tekst ook zo mogen uitleggen, opdat ik hem meer mag kennen en beter mag leren kennen. Dat is waar, gemeente, in Christus, daar zijn zoveel schatten te vinden. Van genade, van wijsheid, van liefde, van vrede. Er is altijd meer in hem te vinden. Ze mogen zeggen, de Heer Jezus is te vergelijken met een oceaan. Oceaan van liefde. Daar raak je nou nooit op uitgekeken. Er is zoveel heerlijkheid en zoveel schoonheid in Christus te vinden. Daar raak je nooit op uitgekeken. Paulus schrijft het Efeze 3, bekennen de liefde van Christus. Die gaat ons kennen zelfs te boven. Dat je vervuld mag worden met de volheid van God. Daar hebben we nou alle heiligen voor nodig. Om die lengte en die breedte en die diepte en de hoogte van wat er in Christus te vinden is, te mogen doorgronden. Dus dat is wat Paulus hier verlangt, dat hij meer mag kennen, nog meer mag groeien in de genade en kennis van Christus. Eigenlijk sta ik hier maar wat te stamelen, gemeente, vanmiddag, over wie de Heer Jezus is. Want Salomo wordt al gezegd, grote koning, maar meer dan Salomo is hier, opdat ik hem mag kennen. Dus niemand van Gods kinderen raakt ooit uitgeleerd in het kennen van Christus. Altijd nieuwe parels en nieuwe facetten die oplichten in de omgang met hem. Vier van die parels die gaat Paulus ook verder benoemen, die gaan glanzen. Eerste parel, de kracht van zijn opstanding. Nou, Pasengemeente, dat is natuurlijk een wonderlijke gebeurtenis geweest. Dat heeft God de Vader door zijn Heilige Geest zo zijn eigen zoon uit die slaap van de dood wakker gemaakt. Kinderen, in God is zo'n kracht, zo'n vermogen, dynamis, dat de dood moet verliezen van het leven. Dus daar op die paasmorgen, waar we vorige week bij stil mochten staan, is zo'n groot wonder gebeurd. Toen heeft God de Vader ervoor gezorgd dat die ziel weer herenigd werd met dat lichaam. En toen is dat gestorven lichaam van Christus weer levend geworden. Toen is die bloedsomloop weer gaan stromen. En die doodskleur die verdween vanaf dat lichaam. Die trok zo weg vanaf het gelaat van de Heer Jezus. En toen kreeg hij die levenskracht terug. Zonder enige moeite, kinderen, kon de Heer Jezus zo dat graf uitgaan. Door de kracht van zijn Vader. Je ogen die gebroken waren, die gesloten waren, die zijn weer open gegaan. En de Heer Jezus, hij verlaat daar dat graf en hij hoort de vogels fluiten en hij ziet de eerste stralen van de zon tevoorschijn komen. En hij ademt het, de lucht in, het leven. Ik ben de opstanding en het leven. De Heer Jezus heeft ook zelf gezegd, ik heb macht om mijn leven af te leggen en ik heb macht om het weer aan te nemen, Johannes 10. Dus dat is die kracht van zijn opstanding, Pasen. En dan zegt Paulus, nou, zo wil ik de Heere Jezus kennen voor mezelf. Dat die kracht van Christus ook in mijn leven ondervonden wordt. Dat ik nou een levend lidmaat met Christus mag zijn. Heer Jezus, zegt Paulus hier. Geef mij die opstandingkracht. Ik kan niet zonder. En dat ik zo door die opstandingskracht mijn oude natuur kan doden. En dat ik met u in een nieuw godzalig leven mag wandelen. Heer Jezus, dat die opstandingskracht heel mijn leven mag doortrekken. Dat ik uw hart mag horen kloppen voor mij. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat het waar wordt meer en meer. Ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En wat ik nu nog leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. Dus u merkt, gemeente, die kracht van de opstanding hebben we nodig in ons leven. Zodat we ook niet bezwijken in het aardse leven onder de duivelse verzoekingen, onder de wereldse verleidingen. En door die opstandingskracht, dan mag je verder zien over dood en graf heen op hem die eeuwig leeft. De tweede parel, de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn met zijn lijden. De gemeenschap met zijn lijden. Dat is nou een gebed waar de martelaren om bidden. Heer Jezus, geef ons kracht, zodat we niet bezwijken. Ze staan voor onze mensen die ons verhoren. Als daar die vijanden mij als Christen zo moeilijk maken. Heer Jezus, ik moet lijden om uw naams wil. Maar geef mij kracht. Dat ik in die moeilijke momenten aan u verbonden mag zijn. Ook in het lijden dat u op mijn levenspad brengt. Vul uw eigen lijden ook maar in. Maar lijden met Christus, in de gemeenschap met hem, dat hoort bij gemeente, het christelijk leven. Gemeenschap met zijn lijden. Misschien zegt iemand, is het niet vreemd dat Paulus hier eerst de opstanding noemt en dan pas het lijden. Bij de Heer Jezus was het toch andersom, hij moest toch eerst lijden aan het kruis en toen is hij toch opgestaan uit de doden. Waarom heeft Paulus dat hier omgedraaid? Nou, kinderen, de Heer Jezus die kon geen kroon krijgen zonder het kruis. Eerst het kruis, eerst het lijden, dan de kroon. Die heerlijkheid was voor Christus weggelegd in de weg van het lijden. Hij heeft het kruis gedragen, schande veracht. Hij zag op de vergelding van het loon. Maar Paulus zegt, voor Gods kinderen is nou precies andersom. Een christen, zodra hij de Heer Jezus Christus mag liefhebben en hem mag omhelzen door het geloof, die krijgt de kroon. U krijgt de kroon. Een onverwelkelijke kroon. En daarna kreeg als kroondrager ook het lijden. Dat kruis, dat lijden, dat legt de Heer op onze schouders. Zoveel als wij dragen kunnen. En dat is nou wat Paulus hier zegt, vanuit Pasen, gemeente. Dan mogen wij in de gemeenschap van het lijden op weg zijn naar het Vaderhuis hierboven. Vanuit die opstandingskracht is er ook gemeenschap aan zijn lijden. De derde parel, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Als nodig is, zegt Paulus, dan wil ik ook wel voor u sterven, Heere Jezus, als martelaar. En ook in de gemeenschap aan het sterven van Christus is daar de Heere Jezus nabij. Letterlijk gelijkvormig, zoals dat er ook hier staat, gelijkvormig. Dus wij krijgen dezelfde vorm, we krijgen dezelfde gedaante. Dus wat de meester is overkomen, dat overkomt ook zijn discipelen. Het zei de discipel genoeg, Matthäus 10, dat hij worden gelijk zijn meester. Romeinen 6, één plant met hem worden in de gelijkmaking van zijn dood en ook in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dus dat is die derde parel, aan zijn dood gelijkvormig worden. Maar kan een christen ook opzien tegen het einde van het leven? Heer, hoe moet het? Hoe moet het? Maar gemeente, als naar de Heer Jezus voorop is gegaan, ook in zijn sterven, dan kunnen we door die doodsrivier heen. En dan draagt de Heer Jezus al zijn kinderen over die rivier heen. Al Gods kinderen komen thuis in dat vaderhuis met de vele woningen. Want ook de dood kan ons niet scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer. En die vierde parel, vers 11. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Je krijgt bijna de indruk, nou Paulus, die weet het nog niet zo zeker of dat wel zou gaan plaatsvinden. Of ik enigszins mogen komen, zegt de Statenvertaling. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja ik hoop het maar, ik weet het niet zeker. Maar dat bedoelt Paulus natuurlijk niet. Als er één ding voor Paulus is geweest waar hij vast van overtuigd is geraakt, dan was dat de opstanding uit de doden. Nou, Paulus die laat zo duidelijk zien, het zal gaan naar de wederopstanding uit de doden. Wij zijn met Christus reeds gezet in de hemel. Paulus wil zeggen met dat 11e vers, kijk, de zaligheid is nog niet tot zijn toppunt gekomen. Het eindpunt is nog niet bereikt. Als die wederopstanding uit de doden nog niet ontvangen is. Nou, daar gaat naartoe, gemeente. Paulus, hij hunkert ernaar. Naar dat grote einddoel. Dat je mag uitroepen. Als de Heer Jezus terugkomt. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? En die dag die komt, zegt Paulus. Als de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel, dan zal hij mij ook gaan opwekken uit de slaap van de dood. Met die geweldige opstandingskracht van Christus. Dan zal Paulus opgewekt worden uit de slaap van de dood. En dan zullen al Gods kinderen uit de slaap van de dood wakker gemaakt worden. En dan zal de Heere ziel en lichaam herenigen. Om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. We zien dat niet zo goed in de Statenvertaling, ook niet in de herziene Statenvertaling, dat Paulus hier een Grieks woord gebruikt dat hij zelf heeft bedacht, gemeente. Dat komt verder nergens in de Bijbel voor, ook niet in de Griekse taal, letterlijk de uitopstanding. De uitopstanding. Dus Paulus zegt, daar gaat naartoe. Naar die grote dag van de uitopstanding van de doden. Kinderen, we gaan bijna eindigen. Jullie hebben wel eens gehoord van Maarten Luther. Maarten Luther heeft het vaak moeilijk gehad in zijn leven. En soms dan wist hij niet hoe het verder moest. Wat deed Luther dan, kinderen? Dan pakte hij een stuk krijt. En dan liep hij zo naar de muur in zijn studeerkamer en dan schreef hij een Latijns woord daarop. Grote letters. Vivit. Vivit. Dat is Latijn en dat betekent hij leeft. En dan dacht hij natuurlijk aan de Heer Jezus. Hij, de Heer Jezus, hij leeft. Als Luther wel eens in de put zat en hij las die woorden weer. Hij leeft. Nou, dan kreeg hij weer moed en dan kon hij weer verder gaan. Nou, gemeente, zo mogen we ook verder gaan. We hebben allemaal ons deel van de zorgen, van de moeite. Maar als we nou de Heer Jezus mogen kennen, de kracht van zijn opstanding, de gemeenschap van zijn lijden, zal zijn dood gelijkvormig worden. Dan gaat het toch goed. Uiteindelijk, het zal gaan naar die uitopstanding. Alles loslaten. Alle dingen van dit tijdelijk leven, schade achter, drek achter, vuilnis achter, om de uitnemendheid van Christus alleen, door het geloof. Amen. We gaan er samen van zingen en naar luisteren. Psalm 45, die koning, die beminnelijke vorst en zijn schoonheid die hoog te loven is. Psalm 45 vers 1, mijn hart vervult met heilbespiegeling en zat schoonste lied van ene koning zingen, terwijl de geest men gladde tongen drijft, is ze als de pen van een die vaardig schrijft. Psalm 45, het eerste vers.